Oké. Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat we in ieder geval zonnepanelen moeten nemen op ons nieuwe huis. Maar welk merk dan? En moeten we dan Chinese panelen nemen of Nederlandse? En op welk dak dan? We hebben een plat dak, twee schuine daken, eentje op het zuiden, eentje op het noorden. Een schuurtje hebben we ook nog. En moeten die dingen dan hellend liggen en in wat voor graden? En moet daar dan nog sedum onder of niet? En hoeveel? Hoeveel zonnepanelen heb ik eigenlijk nodig? En wie gaan die zonnepanelen dan leggen? Je hoort het al. Paniek, stress, gedoe. Ik heb hulp nodig. En snel. We gaan langs bij twee experts. Eerst bij Arno Smets, collega van mij in Delft. En hij is zonnepanelenprofessor, dus dat komt goed uit. Hij vertelt ons alles wat we willen weten over de techniek achter zonnepanelen. Hij scheidt de mythes van de feiten. En we hebben het over no-brainers. Daarna gaan we naar Puk van Meegeren van Milieucentraal. Dat is een onafhankelijk kennisinstituut. En Puk weet ons nog meer tips te geven. En hij wijst ons op een handige tool die ze binnen zijn organisatie hebben ontwikkeld. Luister maar mee.
Groen Genoeg. De podcast met Gerdien de Vries en Thomas Wenk.
Bij ons in de studio zit Arno Smets. Hij is professor Solar Energy bij de TU Delft. Arno, welkom.
Dag en bedankt voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je er bent. Je bent professor bij de Photovoltaic Materials and Devices Group. Kun je misschien uitleggen waar je onderzoek naar doet bij die groep?
Nou, wij doen onderzoek naar materialen tot en met toekomstige concepten om zonnepanelen te maken die nog meer zonlicht omzetten in stroom en elektriciteit. Of waar we veel minder materialen gebruiken in toekomstige zonnepanelen. Dus ook vanuit het oogpunt van circulariteit. Of die er nog mooier uitzien of beter in gebouwen geïntegreerd kunnen worden. Dus dat is ontwikkeling van technologieën. En dat zijn de toekomstige panelen.
Precies wat we nodig hebben, Thomas, voor dit gesprek.
Ja. Voordat we helemaal diep in het onderwerp gaan duiken, zijn we altijd benieuwd of je zelf iets hebt verduurzaamd in je huis. En zo ja, wat?
Natuurlijk, je eigen huis is een mooi experiment. Het is een lab, dus daar probeer je allerlei dingen uit. Nou ja, ik woon hier mooi in het centrum van Delft en in een monumentaal pand.
Oké.
En dat is al beperkingen, want je mag niet zomaar panelen aan de voorkant en de zijkant. Dus van de straat of vanuit de openbare ruimte mag je een paneel niet zien. Dus ik heb zo'n ouderwets monnikenkappendak, zoals ze dat noemen. En de achterkant heb ik een oppervlakte die je niet kunt zien. Dus die heb ik helemaal volgelegd met panelen. Of helemaal volgelegd. Dan heb je natuurlijk in Delft de daken van de buren en dergelijke met schaduwwerkingen. Dus ik heb eigenlijk een oppervlakte waar ik zo'n 7 nu moderne panelen heb neergelegd.
En heb jij gedoe ervaren in het proces van het neerleggen van die panelen?
Nou, natuurlijk, het is de vraag van mag ik dat neerleggen en bij welk bedrijf moet ik dat doen? Nou, ik moet zeggen, ik ben hoogleraar zonne-energie en met een groothandelaar die ik goed ken, die heeft mij doorverwijzen naar een installatiebedrijf. En tot mijn schaamte moet ik bekennen dat bedrijf niet de beste keuze was. En daar zie je ook, het heel belangrijk is wie, je systeem aanlegt. Dus ik had ook natuurlijk aan het experimenten een nieuw type systeem. Een thuisbatterij moest erbij met zonnepanelen en dan een app en een verbinding met internet op de omvormer die batterij aanstuurt, zodat ik op de dynamische markt kan speculeren met mijn stroom die ik opwek of mijn batterij opslaan wanneer de prijs negatief is. Dus innovatie, maar dan heb je wel, veel verschillende mensen met verschillende kennis nodig. Hè? Batterij installeren heb je weer certificaten voor nodig. Aansluit op de meterkast, een driefasekabel.
Dat klinkt als heel veel gedoe.
Het was natuurlijk pionieren. Hè? Dat maakt het allemaal ingewikkeld. En het eigenaarschap bij het uitbesteden naar bij 3 ondercontractors. Dat verliep niet al te best. Het is een illusie om te denken dat deze mensen met elkaar kunnen communiceren. Dus dat ging allemaal vrij moeizaam. En tot het realiseren van een werkend systeem, dat had wat voeten in de aarde. En dan had ik nog geluk dat ik hoogleraar zonne-energie was. Dat ik wist wanneer iets niet werkte. Maar dan zie je dat je kunt pech hebben als je zeg maar een installatiebedrijf hebt wat de competenties nog niet heeft. Dat gezegd hebben we natuurlijk in de sector zijn de overmeerderheid van de bedrijven doen het heel goed. Maar het is wel grappig dat je zelf een bult oploopt om toevallig bij een verkeerd installatiebedrijf terecht te komen.
Ja, en dat is ook denk ik het spannende wat heel veel mensen, waar heel veel mensen dat gedoe bij ervaren. Inderdaad, het begint bij wat moet ik kiezen? Dus het gaat alleen met wat, maar ook wie en ook misschien wanneer en hoe. Maar misschien even naar dat wat. In mijn huis, ik heb verschillende type daken. We hadden eigenlijk bedacht om zonnepanelen op het platte dak te leggen in plaats van op een schuin dak. En we hebben ook gedacht van dat kan dan op een helling van 10 graden. Een wit dak zitten we nu aan te denken voor de weerspiegeling. Hoe klinkt dat, Arno? Moet ik dat doen, denk je?
Je kunt zonnepanelen op plat dak leggen en dan zeg je van, nou ja, dan zijn ze niet zo in beeld.
Ja, dat is, vind ik, een belangrijke.
Dat kun je doen. Zonnepanelen onder een zeker hoek zetten en ook in een bepaalde richting, zeg richting zuiden, betekent dat je opbrengst over de hele dag of het hele jaar groter zal zijn.
Ja.
Echter, als je op een plat dak zeg maar het oppervlak zeg maar heel goed kunt vullen met je panelen, dan kun je zeg maar het zogenaamde verlies ten opzichte van de ideale, optimale oriëntatie kun je compenseren.
Oké. Nou, dat klinkt goed. En is er nog, jij hebt natuurlijk ook allemaal vragen, Thomas.
Heel veel vragen.
We hebben zoveel vragen ook. Want iemand uit mijn familie zei, je let op het type zonnepanelen, dat je geen Chinese zonnepanelen neemt, want die zijn minder goed dan Europese. Is dat een broodje aap of is dat iets waar je rekening mee moet houden?
Dat is een broodje aap. Als je zeg maar geen Chinese zonnepanelen wilt nemen, dan heb je op dit moment weinig keuze meer. Omdat bijna het overgrote deel van de panelen worden in China geproduceerd. Maar als je kijkt nu, die enorme opschaling van het maken van zonnepanelen heeft allemaal in China plaatsgevonden. Zeg maar de rendementsverbeteringen van productieprocessen en het opschaling, het dramatisch extreem goedkoop maken van het produceren is allemaal in China gebeurd. Daar zit de ervaring en ook zij kunnen panelen met hoge kwaliteit maken. Waar ook het rendement nog steeds elke jaar beter wordt van de panelen.
Want je zegt dat het rendement ook bij die productie in China nog ieder jaar beter wordt. Geeft dat niet juist een reden voor mensen om nog even te wachten met het nemen van panelen?
Ja, die vraag krijg ik ook. Zeg maar, oh, maar als ze nu wachten, dan volgend jaar zijn ze iets beter. Nou ja, het klopt, volgend jaar zijn ze iets beter. Maar de verbetering, het rendement, dat kruipt heel langzaam.
Waar moeten we dan aan denken?
Omhoog. Als ik dat nu voorspel, de komende 7 jaar vermoed ik dat met technologieverbetering dat een paneel wat nu bijvoorbeeld een rendement heeft van 22%, dat in 2030 24%.
Wat betekent 22%?
22% van de energie die in het zonlicht zit, wordt omgezet in stroom.
Ja. Maar moeten er nog meer zonnepanelen bij komen? Want we horen ook dat het net overbelast raakt met op zonnige dagen.
Een moet, als je kijkt naar het klimaatakkoord in Parijs, als je kijkt zeg maar om op een CO2-neutrale toekomst uit te kunnen komen. Als je kijkt naar energietransitiemodellen, en ik moet zeggen daar de meest realistische van, die ook zeg maar geen carbon capture, zeg maar dat je CO2 gaat opslaan in de tweede helft van deze eeuw, dan kom je uit dat zo ongeveer een kleine 70% van de energie die we gebruiken wereldwijd zal worden opgewekt met zonne-energie.
70%.
En dat betekent ook zeg maar dat stroom wordt de dominante energiedrager. Op dit moment verwarmen we huizen met gas. Dat betekent dat voor een groot gedeelte gas gaat vervangen worden door stroom. We praten over mobiliteit, auto's. Die stroom moet wel opgewekt worden in een hernieuwbare manier. En dan heb je zon nodig. Maar je praat ook over de industrie die allemaal je proces hebt. Kijk naar bijvoorbeeld een Tata Steel in Nederland. Die maken staal. Maar die gebruiken wel 15% van het gas in Nederland wat we gebruiken. Ja. Nou, als je dat met waterstoftechnologie, dat je weer maakt met zonnestroom. Dus je hebt heel wat zon nodig. Als je kijkt, op dit moment bijvoorbeeld mijn stroomgebruik, wat ik heb, dat kan ik vullen met het dak wat ik heb met zonnepanelen. Maar als ik ook mijn functionaliteit van het opwarmen van mijn huis erbij ga doen, als ik zeg maar mijn auto ga opladen met zonnestroom, dan is mijn dak te klein. Dus we moeten elk oppervlak echt gaan gebruiken. En natuurlijk in Nederland hebben we discussie in de ruimtelijke ordening. Waar gaan we onze ruimte, ja, moeten we huizen bouwen? Dus in Nederland is het ook belangrijk in de gebouwde omgeving. Al die oppervlaktes die we hebben, kunnen we die ook goed, efficiënt, multifunctioneel gebruiken. Dus we hebben alle oppervlakte nodig en zelfs meer, zeg maar de large-scale utility, hè, de zonneparken, zullen wij ook wel echt nodig hebben om in onze energiebehoeften te voorzien.
Terug nog naar een broodje-aap verhaal wat ik wel eens heb zien langskomen. Ik heb wel eens gehoord, een zonnepaneel maken, daar is ook energie voor nodig. Kun je misschien uitleggen hoe die energie die je nodig hebt om een zonnepaneel te maken in verhouding staat tot wat hij in zijn hele leven, ja, gaat opleveren?
Ja, dat klopt. Dat is, in het Engels noemen ze dat de energy payback time. Hè? Hoe lang het duurt voordat de zonnepaneel de energie heeft opgewekt die het heeft gekost om het te maken. Als je dat bekijkt op dit moment, en dat is ook afhankelijk van waar je de panelen in neerzet, maar als je bekijkt bijvoorbeeld in Nederland, Duitsland, dat zijn eigenlijk de donkerste plekken op planeet Aarde zo ongeveer, waar heel veel, vreemd genoeg, heel veel PV staat. Op dit moment heb je een paneel, moet je 1,2 jaar gebruiken voordat je de energie terugverdient die erin geïnvesteerd is. Als je dan kijkt bijvoorbeeld, laten we aannemen dat een paneel of een systeem 25 jaar meegaat. Dat betekent dat in die 25 jaar dat een paneel 20 keer de energie opwekt, ja, die je nodig hebt in geïnvesteerd. Als je kijkt in de meeste plaatsen in de wereld, en zeker als je kijkt rond de Evenaar, waar 50% van de wereldbevolking woont, daar heb je energy payback tijden van 6 maanden of zoiets. En als je dan 25 jaar telt, dan kom je op 50 keer. Ja. Dus het heeft te maken met waar je het neerzet. Maar je ziet zelfs in Nederland, hè, dat het daar al enorme korte levensduren zijn. Als je minder materialen gaat gebruiken en zo, dan wordt het alleen maar nog beter en beter.
Dan als terugkerend item hebben we Even op de sofa.
Bij klimaatpsycholoog Gerdien de Vries op de sofa.
Energietransitie zeg ik altijd. Energietransitie is een mensentransitie. De technologie is er wel en zo. Wat is bij de burger de grootste angst als we kijken naar de energietransitie?
Ja, ik denk de grootste. Ik weet niet of er echt een grootste angst is. Maar er zijn wel een heleboel barrières die te maken hebben met onzekerheid. En ik denk de complexiteit en onzekerheid van de energietransitie. Ik las een keer een mooie quote daarover van: er is geen vijand, er is geen aansticht, er is geen oplossing, er is geen tijdsbestek. Je weet niet precies hoe erg het zal worden. Die onzekerheid zorgt er nu voor dat mensen eigenlijk niet in actie komen, de actie die wel eigenlijk zou moeten. Er is ook een angst van: wat nou als ik het sukkeltje van de straat ben en iedereen lacht me uit omdat ik een geitenwolle sokken type ben. Dat was vooral een paar jaar geleden zo. Nu is het al veel normaler. Ja. En je krijgt nu juist ook de angst die de andere kant omgaat, weet je, de vliegschaamte. Of van wat nou als mensen me erop aankijken, inderdaad, dat ik nog geen zonnepanelen heb. En dat is natuurlijk een sociaal kantelpunt waar wij vanuit het vakgebied nu wel naar kijken. Van die grote tipping points die ervoor zorgen dat de norm verschuift. Maar dat is ook niet alleen maar een gedragsding. Dat is ook echt een combinatie met techniek, wetgeving, financieel. Wat je ook al zei, van er moet ook draagvlak zijn bij iedereen en ook mogelijk zijn. Het moet wel inclusief zijn voor mensen over de hele wereld om zo'n punt te bereiken. Geeft dat een beetje antwoord?
Ja.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Interessant. Dat was het voor mij in ieder geval wel.
Ja, heel erg bedankt. Ik ga aan de slag met de zonnepanelen en ja, de luisteraars hebben veel geleerd. Dankjewel.
Met de feitelijke kennis die we bij Arno hebben opgedaan in onze bagage, gaan we nu naar Puk van Meegeren in Utrecht. Hij geeft ons concrete handvatten om aan de slag te gaan met zonnepanelen. En daarnaast hebben we het over kaas. We zijn vandaag bij Milieu Centraal in Utrecht. En voor ons zit Puk. Puk, welkom.
Dankjewel.
Kun je kort uitleggen wat jouw rol is bij Milieu Centraal?
Zeker, ik ben programmamanager energie in huis, mobiliteit en klimaat, een hele mond vol. Nou, dat gaat bijvoorbeeld over verduurzaming van de woning, elektrische auto, hoe kun je je CO2-voetafdruk berekenen. En mijn rol is om een heel team aan te sturen. We hebben onderzoekers in dienst die de dingen echt goed uitzoeken, want dat is wel de kern van Milieu Centraal. Eerst de dingen uitzoeken en pas dan communiceren. We hebben allerlei communicatiespecialisten in dienst die ervoor zorgen dat het dan op een praktische en heldere manier bij de verschillende doelgroepen terechtkomen. En uiteindelijk willen we daarmee bereiken dat mensen geïnspireerd raken, gemotiveerd raken om te gaan verduurzamen en dat ze zich daar ook bij geholpen voelen door Milieu Centraal.
Ja, want dat geholpen worden door Milieu Centraal, dat onderwerp hebben we al een aantal keer horen langskomen in de podcast.
Ja, we hebben heel veel gasten gehad die Milieu Centraal genoemd hebben. En kun je iets meer vertellen over de Milieu Centraal als organisatie? Wat is jullie plek in de maatschappij? Jullie zijn onafhankelijk, geven onafhankelijk advies.
Ja, we zijn dus opgericht 25 jaar geleden vanuit het idee van mensen willen vaak wel iets groens doen, maar vinden het toch best lastig om hun informatie te vinden en raken ook in de war van tegenstrijdige informatie. En daarom is Milieu Centraal opgericht als een beetje onafhankelijke, betrouwbare, maar ook vooral praktische vraagbaak voor jouw vragen over, als ik dan iets wil, hoe kan ik dat dan doen? Maar ook, zal ik het wel of niet doen? En wat doen anderen? En is dat misschien een idee voor mij? Dat soort type informatie.
Het klinkt echt als mijn ideale plek voor deze podcast natuurlijk. Dit is gewoon
alle informatie die je nodig hebt.
Alles wat ik wil weten, dat kan ik hier vinden.
Ja, het gaat van afvalscheiden tot zonnepanelen kopen en alles wat ertussen zit. Dus op onze website hebben we iets van 400 onderwerpen. Ja. Energie in huis. Ja, dat klinkt als één onderwerp, maar dat hebben we bijvoorbeeld uitgewerkt in 120 deelonderwerpen. Zoveel aspecten heeft energie. En energie is natuurlijk echt iets wat verweven zit in je dagelijks leven. Ja,
dat raakt natuurlijk iedereen. We gaan het hebben over zonnepanelen vandaag, maar voordat we echt dieper in het onderwerp gaan duiken, ben ik benieuwd, wat heb je zelf je huis verduurzaamd en wat heb je gedaan?
Ja, ik ben er echt wel mee bezig natuurlijk. Ik hang ook wel het principe aan van practice what you preach. Dus als je dan zelf mensen probeert te inspireren tot verduurzamen, dat je daar zelf ook mee aan de slag gaat. Maar ja, ook de intrinsieke motivatie om iets voor het klimaat te doen, dat speelt bij mij echt een grote rol. Dus ik heb het huis gekocht in 1988, dus best wel 35 jaar geleden. Nou, het was een huis waar helemaal geen isolatie, helemaal niks. Dus toen ben ik begonnen te isoleren. Het dak, de vloer, de spouwmuur gevuld met na-isolatie. Overal dubbelglas en ik ben inmiddels zover dat het dubbelglas in de woonkamer vervangen is door H++ glas, maar ook vacuümglas. Dat is een hele mooie nieuwe vernieuwing dat je in bestaande kozijnen de kwaliteit van trippelglas kan hebben, zeg maar de isolatiekwaliteit. Maar dan zonder drie platen, maar toch met twee platen. Dus dat past beter in bestaande kozijnen. Ja, en ik heb 6 jaar geleden als toch wel een van de eerste een hybride warmtepomp genomen. Mijn huis was toen nog niet helemaal geschikt voor een volledige. En dus die heb ik ook. Dus dat is een beetje, verder heel snel overgestapt naar LED-verlichting. Ook dat scheelt behoorlijk wat stroom. En bij ieder nieuw apparaat dat ik gekocht heb, heb ik meteen het meest zuinige apparaat gekocht. Dus inmiddels is mijn elektriciteitsverbruik toch ook best wel laag.
Gerdien, jij hebt al een aanvraag gedaan bij een zonnepanelenboer. Of zonnepanelenboer bij een aannemer, ik weet niet hoe je dat noemt.
Een zonnepanelenbedrijf.
De leverancier.
Ja. Dus ik heb een offerte gekregen nu van Chinese zonnepanelen die op het platte dak komen met een helling van 10%. We hebben daarbij het advies gekregen ook dat we dan omvormers krijgen die in de zonnepanelen zelf zetten. Maar dat, ja, dat is natuurlijk een vrij technisch verhaal. Maar jij zei al, Thomas, dat jij wist dat dat wel goed was, toch? Of dat je had gehoord van mensen...
Ja, wat ik heb gehoord is dat je twee verschillende soorten omvormers hebt voor zonnepanelen. Dat is eigenlijk één centrale omvormer waar al je zonnepanelen op invoeden, die het omvormt van DC naar AC, naar wisselstroom. Of dat je zonnepanelen kunt nemen die per paneel een eigen omvormer hebben. En dus ook het optimale uit de zon halen per paneel. En dat heeft als bijkomend voordeel niet alleen dat het efficiënter werkt, maar ook dat als één omvormer kapot gaat, dat je niet je ene hele dure moet vervangen, maar dat je één klein onderdeel kunt vervangen. Kun je misschien iets meer vertellen over hoe dat...
En scheelt dat dan in prijs ook?
Dus dat zou... Micro-omvormers zijn ietsjes duurder. En overigens is de omvormer, die heeft een kortere levensduur. Dus zonnepanelen wordt gerekend met 25 jaar. Daarna zijn ze vaak nog wel opbrengst. Maar een omvormer gaat ongeveer de helft van de tijd mee. Die moet je na 10, 12 jaar vervangen.
Vervangen die dan omdat ze kapot gaan?
Ja, die zijn stuk gewoon. Nee, gewoon stuk. Okay. En daarom is het wel handig om ook een energie of een app te hebben voor je zonnepanelen. En dat je af en toe toch wel eens kijkt op je app van...
Nou, doet hij het
nog? Doet, want als je in één keer geen stroom meer hebt voor een langere tijd, geen opbrengst hebt, dan is dat bijna altijd de omvormer die stuk is.
Maar zou je zeggen, als je dus van die micro-omvormers hebt, heb je meer risico dat er één stuk gaat. Maar als er dan één stuk gaat, is het niet zo erg. Want dan is er maar eentje uit.
Ja, het is een overweging, maar nou, niet de meest cruciale,
nee,
denk ik.
Nee.
Ik bedoel, ja, ik zou er niet echt...
Ik zou er geen nacht over dubben.
Nee.
Maar je bent natuurlijk wel vrij afhankelijk dan van een adviseur ook, hè?
Want nee, wat ik vaak zeg is dat... Kijk, zonnepanelen is eigenlijk een soort plug-and-play product. Dus ja, net zoals je een koelkast koopt en je stopt hem in de stekker, zo is het bij zonnepanelen bijna ook zo.
Ja.
En veel mensen ervaren het toch echt wel anders dan bijvoorbeeld je spouwmuur vullen.
Ja.
Wat meer als een verbouwing gezien wordt. Met nog meer van, ja, gebeurt het dan wel goed? En het voordeel van zonnepanelen is natuurlijk ook... het is redelijk overzichtelijk wat er moet gebeuren.
Er moet wel iets in je meterkast gebeuren, toch?
De zonnepanelen moeten aangesloten worden op de omvormer. En wat er dan, de stroom die uit de omvormer komt, moet bij de meterkast binnenkomen. En dus daar moet je meterkast wel op aangepast worden.
Oké. Okay. En met het aantal panelen. De vraag die ik nu voor mijn eigen huis heb is, gaan we er iets te veel doen, dus op de groei, zeg maar, kopen? Omdat er op den duur meer apparaten komen, of een elektrische auto, of misschien een hybride warmtepomp. Of kun je beter precies kopen wat je nodig hebt?
Het ligt eraan waar je naar op zoek bent. Als je het voor het klimaat wil doen, dan zouden wij zeggen van zet er gewoon zoveel mogelijk neer als passend is. Omdat je dan zoveel mogelijk duurzame stroom opwekt. De vergroening van de stroom gaat heel hard, gelukkig, eindelijk in Nederland. Maar stroom is maar 20% van alle energie die we hebben. Dus we moeten nog zoveel gas en olie elektrificeren. Dus we hebben nog zoveel groene stroom, zonnestroom, windstroom nodig, dat we echt nog lang niet het einde in zicht hebben. En alles wat je zelf neerlegt is een manier om te vergroenen, de hele energievoorziening. Als je wil kijken naar een soort financiële optimalisatie, dan was het tot voor kort heel simpel. Namelijk, je hebt de salderingsregeling. Ja, het is een beetje de vraag of die nou wel of weer niet doorgaat, nu het kabinet net gevallen
dat
is.
Dat is dat je geld terug kan krijgen.
Ja,
als je
salderen,
meer,
dat is nog best wel ingewikkeld. Maar het is eigenlijk dus alle stroom die je over hebt, zet je op het net. Ja. Die lever je. En als je later stroom nodig hebt, dan krijg je dat eigenlijk, je bouwt een soort spaarpotje aan stroom op. En alles wat je nodig hebt, gaat weer uit dat spaarpotje. En in feite krijg je daarmee de volledige stroomprijs, krijg je eigenlijk terug. Dus dat is een financieel voordelige regeling.
Ja, en ook natuurlijk de de financiën die je op dit moment hebt om te kunnen betalen, toch? Want zonnepanelen worden natuurlijk ook duurder als je er meer koopt.
Voor 400 watt betaal je ongeveer... De prijzen variëren heel erg trouwens per aanbieder. Maar ja, wij rekenen een beetje €750 per paneel van 400 watt. We hebben onlangs nog eens een prijsinventarisatie gedaan. En er kwam dit dan uit...
Is dat inclusief omvormers en installatie? Of is ja, het puur dus voor het materiaal?
Dus voor een hele systeem is het 7.500 euro van 10 panelen van 4.000 watt. Dat is een goede vraag van je. Eigenlijk moet je als je panelen gaat kopen niet kijken naar ik koop er 10, maar hoeveel vermogen koop ik? Dat is, en als je prijzen gaat vergelijken, dat is wel... als de ene zegt ik heb er 10 voor 5.000, de andere zegt ik heb er 10 voor 7.000. Mm-hmm. Dan moet je vooral het eigenlijk kijken, hoeveel vermogen koop je? En dan moet je het op zo'n manier bekijken. Dat is eigenlijk veel nauwkeuriger.
Je had het net over de rekentool die jullie als Milieucentraal hebben ontwikkeld om die terugverdientijd uit te rekenen. Is dat een tool waar ik als consument ook toegang
heb? Ja, zeker. Dus wij proberen natuurlijk echt wel altijd de dingen die we maken, dat het ook toegankelijk is voor consumenten. Dus dat is het advies op maat zonnepanelen. En dat begint al met dat je je dak kunt invoeren tot en met een berekening van de te verwachte opbrengst met dat rekenmodel van salderen erin.
Deze komt in de show notes.
Ja.
En dan vroeg ik me af. Als jij zonnepanelen op je huis neemt, maar wat doet het eigenlijk met de waarde van je huis als je daarna je huis weer verkoopt voordat je de zonnepanelen hebt terugverdiend? Hebben jullie daar data of gegevens over?
Er zijn verschillende partijen. Dus een soort organisatie gelieerd aan Funda heeft een heel rekenmodel gemaakt over wat een energielabel, een beter energielabel doet voor de waarde van je woning. En zonnepanelen draagt natuurlijk bij aan een hoger energielabel, aan een zuiniger energielabel. En dus op die manier is er duidelijke relatie tussen verduurzamen van je woning en de woningwaarde. En wij werken samen met verschillende organisaties in Verbeter Je Huis, dus met het ministerie, maar ook Verbeter Je Huis heeft een quickscan, maar ook een soort verdiepende module. En daar kun je dan zien van als je gaat verduurzamen wat dan de waardestijging van je woning zou kunnen zijn.
Verbeter Je Huis is ook een website waar mensen...
Ja, verbeterjehuis.nl is eigenlijk de portal voor mensen die vragen hebben over ik wil mijn huis verduurzamen. En daar vind je gewoon de laagdrempelige eerste informatie, maar ook een quickscan, een snelle check van je huis. En dan daar kun je dan weer in verdiepen. En dan kom je ook in die woningwaardemodule terecht. En dat is zeker... je ziet dus niet alleen een huis wordt aantrekkelijker in de zin van sneller verkocht, maar ook de verkoopprijs is hoger.
Daar moet ik dus ook heen.
Misschien ben je al veel verder in het proces. Maar voor de oriëntatiefase is Verbeter Je Huis echt wel een heel mooi beginpunt. Ja.
En mag je zomaar zonnepanelen leggen zonder dat je bij de gemeente bijvoorbeeld een vergunning vraagt? Of de schoonheids- of de welstandscommissie?
Ja, je mag ze, maar niet bij alle woningen. Dus bij soms moet je wel, volgens mij, als er een monumentale status is, is het vergunningsplichtig. Maar bij niet-monumentale status is het niet vergunningsplichtig. Wat niet wil zeggen dat je zomaar alles mag doen. Ze mogen bijvoorbeeld niet boven de daknok uitsteken of zo. Dus ze moeten wel binnen de grenzen van het dak blijven. Dat is bijvoorbeeld een regel. Maar het is niet zo dat je nu naar de gemeente moet stappen van ik wil zonnepanelen en dat je een tekening moet indienen. Nee, dat is niet zo.
Ja, en omdat jij heel veel bruikbare informatie hebt gegeven waar ik wat aan heb, hebben we een terugkerend item in deze podcast.
Sofa. Ja, de klimaatimpact van kaas is ook best wel hoog. Dat zit wel in de sfeer van vlees, zeg maar. Niet al het vlees. Het is ook wel verstandig om je kaasconsumptie te beperken. Maar dat vind ik wel heel erg lekker. Dus ik weet dat het moet, maar dat het verstandig is voor het klimaat. En dat wil ik ook graag. En ik doe ook wel mijn best, maar om helemaal af te zien van kaas, dat al helemaal niet. Maar echt beperken is ook best wel lastig eigenlijk.
Oh ja, ik vind het wel een hele mooie voor op de sofa. Ja, want het is een variant, denk ik, van andere gedoe-factoren die we van andere gasten ook hebben gehoord. Veel van de mensen hier aan tafel zijn heel streng voor zichzelf. En omdat je juist in deze wereld zit natuurlijk en alles al weet. En nou zeker hier, waar je ook van collega's nog eens het laatste van het laatste hoort van wat er wel en niet duurzaam is. Zou mijn advies, dat heb ik ook al eerder gegeven, zijn dat je jezelf niet misschien altijd met die groep moet vergelijken en te hard voor jezelf moet zijn, maar ook moet kijken waar sta ik nou ten opzichte van het merendeel van de mensen. En dan ben ik eigenlijk al heel ver. En mag ik dan niet ook af en toe om het ook nog leuk en leefbaar te houden, mezelf dat af en toe eens gunnen.
Welke algemene tip zou je mensen geven die overwegen zonnepanelen te nemen?
Nou, als Milieu Centraal hebben we een checklist ontwikkeld. Ik wil zonnepanelen kopen. Wat moet ik gaan bespreken met het bedrijf wat langskomt? En ik denk dat zo'n checklist je het gevoel van vertrouwen geeft van, dit zijn alle punten die ik ter sprake moet brengen. En als ik dat lijstje afwerk, heb ik ook alles gevraagd wat nodig is. En daar staan ook wat tips in over wat je kunt zeggen van, dit wil ik in de offerte zien, zodat ik ook offertes goed kan vergelijken. Dus ga naar het stappenplan zonnepanelen kopen van Milieu Centraal. En wordt het weer een stukje makkelijker.
De link staat daarvan in de show notes. Puk, dankjewel voor voor je bijdrage aan deze podcast.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Stuur dan een bericht naar groengedoe@qvcreative.nl. We verzamelen alle vragen en behandelen enkele daarvan tijdens de live opname van de Groengedoe podcast op het Urban Energy Symposium in Delft op 21 november aanstaande. Meer details over dit symposium kun je terugvinden in de show notes. Daar vind je ook handige links naar websites die je gehoord hebt tijdens deze aflevering.